Dank u wel, voorzitter. Een aantal onderwerpen en ik ga er redelijk willekeurig doorheen. Laat ik beginnen met laaggeletterdheid. Door de Partij van de Arbeid benoemd en u vraagt zich af of we ons realiseren wat de maatschappelijke effecten zijn van laaggeletterdheid. En dat is zeker wel het geval, want die zijn groot en ook vooral voor het individu dat het betreft. U zei het al, er is een inventarisatie gemaakt en op basis daarvan zullen we echt gaan kijken van wat is nodig. Want dat kunnen we, dat weten we nu wel. En we zullen eerst wel kijken in het budget van de transformatieagenda, maar ook zeker komen met voorstellen bij de kadernota 2021 als dat nodig is. De VVD die stelde een aantal vragen, onder andere over de RES. En u vroeg zich af, gaat het niet te snel? Het is denk ik wel goed om te weten, het bod moet medio juni klaar zijn of ingediend worden. Er wordt via de VNG wel gelobbyd op dit moment om daar wat extra tijd voor te nemen. Niet heel veel extra tijd, maar er zullen in de komende ledenvergadering aan het eind van deze maand ook moties toe worden ingediend. Dus die lobby loopt wel om in ieder geval wat meer tijd te nemen, omdat het een gedragen en een zorgvuldig proces moet zijn. Dan gaat het op waarschijnlijk rond een verlenging van een periode van 4 tot 6 weken. U vraagt nieuwe technologie en kernenergie. Dat is een veelgehoorde vraag. En ik denk dat u mijn antwoord ook wel ongeveer kunt raden wat dat is. Er wordt vaak gezegd, als het echt zo effectief zou zijn en goed, dan zouden er mensen uit de markt staan dringen om daar initiatieven op te nemen. Daar is nu nog geen sprake van. En we weten ook, eer dat dit goed uitontwikkeld is, dan hebben we het nog niet eens over de gigantische investeringen die nodig zijn, of de effecten daarvan, maar ook de tijd die dit gaat kosten. En ik denk dat de ervaringen bij onze Britse buren, als het gaat over de recente jaren en kernenergie, misschien ook wel goed zijn om eens goed naar te kijken. Dus u kunt van mij niet verwachten, of u zult van mij niet zien dat ik ga lobbyen voor kernenergie. U stelde ook de vraag, PFAS heeft dat gevolgen voor baggeren? Misschien wordt het gestopt en dat levert wat geld op. Zover we nu weten, wat wij nu weten over de PFAS-waarde in onze stad, zal het baggeren niet stopgezet hoeven te worden. Een heel ander onderwerp, door de heer Monroy aan de orde gesteld, de reclame bij de binnenkomst van de stad. Daar kun je natuurlijk heel veel van vinden van die reclames. Het is misschien wel goed om te weten in de concessies die uitgaan als het gaat over deze reclame. Dan worden daar ook keurig de voorwaarden in opgenomen die ook de reclamecodecommissie heeft. Daar willen we ons ook graag aan houden. En dan kun je die reclame vervelend vinden en misschien persoonlijk niet aardig en misschien een andere prefereren. Maar zoals die reclames er nu zijn, die voldoen aan die voorwaarden die wij ook meegeven in de concessies. Dan richting duurzaamheid. En dat is de vraag van D66 over onze reactie op uw artikel 42 brief over de ja-ja-sticker. En zijn we wel duurzaam als college? Ik denk wel dat het goed is om te weten als het gaat om de uitvoering van die vraag van kunnen we een ja-ja-sticker invoeren in onze stad, dat we dat vooral echt zorgvuldig willen doen. Veel mensen lezen de molenkruier. Een hele rare verspreking. De molenkruier, en die is voor veel mensen essentieel. Dus als we dat gaan doen, en we zeggen zeker niet dat we het niet gaan doen, maar dan moeten we dat echt zorgvuldig doen. Als het gaat over dit soort van duurzaamheidsmaatregelen. Staan we achter nascheiden als college? Zeker. En het is zeker niet de enige maatregel die genomen wordt in ons hele grondstoffenbeleid. En onze voortgang in het voorscheiden, wat gelukkig, zoals u zelf ook al aangaf, niet stopt, ook niet met het nascheiden. Dat blijft gelukkig van kracht. En ik ben het zeker met u eens dat we nog heel wat inzet hebben te plegen om het restafval terug te brengen. Want hoe je het ook wendt of keert, meer restafval, dat is ook gewoon meer kosten. Dat matchingfonds waar u ook naar verwees, dat temporariseren we nu. En ja, het is inderdaad waar, als wij rode cijfers hebben, dan doen dingen soms pijn. En dat was ook zeker voor het college geen gemakkelijke keuze. Net zo goed als we ook in andere thema's een aantal zaken niet kunnen doen die we graag wel hadden gedaan. Zijn we daarmee minder duurzaam? Nou, ik denk dat ik daarin toch wel van mening van u verschil. Gelukkig is er wel heel veel gebeurd en hebben we ook dit jaar prioriteit gegeven, bijvoorbeeld aan allerlei leningen die mensen kunnen sluiten nu om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. En in binnen korte tijd, en zeker in Q1 van het komende jaar, zullen we met een voorstel komen voor het uitvoering van het matchingfonds. Dan het CDA. En wat betreft vragen over de verlichting. En ja, wij delen zeker met u de zorg van inwoners en hun gevoel van onveiligheid als straatverlichting uitvalt. Want dat kan soms een heel bijzonder vervelend en onheimisch gevoel geven. U refereert ook naar een eerdere artikel 42 brief die u heeft gestuurd. En het klopt dat we...
Dat klopt. Wil u even de elektronische apparatuur gewoon uitzetten?
Slaat een telefoon die op hol slaat. Zal ik...
Voordat het de wethouder.
Wat betreft de verlichting, en u verwijst ook naar onze beantwoording begin vorig jaar over een brief. En het klopt dat we daar niet per brief op gereageerd hebben naar de raad toe. Wil niet zeggen dat er niets gebeurd is in die tussentijd. Er is veel gebeurd in de zin dat er stevige gesprekken gevoerd zijn met Stedin, Citytech. Heel recent ook nog, afgelopen maand. En ik denk dat het goed is dat we ook binnen 2 weken u een brief sturen met wat er gebeurd is en wat er gedaan is om te proberen om... Het is natuurlijk best wel een complex gebeuren, want er vindt veel grondwerk plaats in Nieuwegein. Er wordt veel gedaan door aannemers op veel en ook door particulieren. Dus een schade, soms zichtbaar, soms onzichtbaar, is niet altijd te voorkomen, hoewel we ook wel fors inzetten om met de aannemers afspraken te maken daarover, dat er voorzichtig gewerkt wordt. En we weten ook altijd met dit seizoen, het gaat regenen, dat er een toename is in uitval. We weten ook dat het zeker niet komt door achterstallig onderhoud. Dus dat is wel gelukkig ook. Maar ik denk dat het goed is dat we u binnen de gevraagde termijn een brief sturen met waarin we aangeven wat de stand van zaken is en wat we zoal gedaan hebben tot nu toe om zoveel als mogelijk en zover dat ook in ons vermogen ligt, dat zeg ik er ook wel nadrukkelijk bij, die storingen te voorkomen. En dat zeg ik natuurlijk nadrukkelijk omdat ook een aantal dingen niet helemaal te voorkomen is door ons.
Interruptie van de heer Horst.
Ja, voorzitter. Ja. Dank aan de wethouder voor die toezegging. Ik zie die brief heel graag tegemoet. Waar ik aan refereer zijn echt vrij omvangrijke en ook vrij langdurige verstoringen van de openbare verlichting. Een voorbeeld. Toen ik hier vanavond op de fiets naartoe kwam, zag ik op de rotonde tussen de Noordstedenweg en de Batouwweg. Daar staat een lantaarnpaal die volgens mij al 2 weken zo ongeveer niet functioneert. Op een plek wat juist voor fietsers...
Kunnen u tot uw punt komen?
Ja, dat doe ik, voorzitter. Wat juist voor fietsers heel gevaarlijk is. Dus het gaat niet alleen om dat soort grootschalige storingen, maar ook voor dit soort kleine zaken. En het is zo jammer dat dat zo lang moet duren. Dus ook graag daar, als u toch die gesprekken voert, aandacht voor.
Ja, voorzitter, ik denk het goed is om aan te geven dat ook in de recente gesprekken die we gevoerd hebben, juist op dat onderwerp van het snel en adequaat opvolgen van meldingen, of dat nu dat ook echt gebeurt. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Dus dat was ook mijn reactie op de motie die voorlegt. Dus dat we zo snel mogelijk komen met een brief om u daar wat meer over te zeggen.
Dank u wel, wethouder Schoten. Het woord is aan wethouder Kuiper.
De Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor uw inbreng. Het gaat ook bij mij, net als bij collega Schouten, veel kanten uit. Dat geeft aan dat er portefeuilles leven momenteel in deze stad die u allen als raad ook beroert. En dat is goed, want dan komen we samen tot betere besluiten. Een van de betere besluiten, hoop ik, waar we samen toe kunnen komen, gaat over het atrium waarover ieders belang zegt dat ze mordicus tegen zijn. Ja, voor mij en ik denk velen met ons, volgens ons heeft de raad geadviseerd het atrium aan te pakken omdat er een lek is in de exploitatie en dat lek moet eruit. En soms moet je dan investeren voordat het dak weer dicht is. Dus ik zou toch, daarnaast denk ik dat u met het atrium beoogt om de gemeente dichter bij de burger te brengen en hem daardoor ook beter te servicen of zoals u zelf zegt, beter te zorgen voor inwoners. Ik hoop dan ook eigenlijk dat u toch op de kar springt die atrium heet. Het is spannend, maar met elkaar kunnen we het. Dan het CDA kaart aan de inclusieagenda, het VN-verdrag. Ik begrijp ook dat er tussen de Griffie en het CDA een uitwisseling is geweest over de stand van zaken wat dat aangaat binnen deze gemeente. Daar komt bij dat we samen ingezet hebben op het zijn van een regenboogstad. En hoewel ik de voortgang af en toe te traag vind, ik ben een ongeduldig wethouder en u hopelijk een ongeduldige raad, zodat we elkaar scherp houden, vind ik wel dat we voortgang boeken. U las in de Molenkruid, tenminste als u geen nee-nee sticker op de brievenbus heeft geplakt, recent ook de aankondiging dat er inmiddels een groep is opgestaan die zich bezighoudt met toegankelijkheidsvraagstukken in deze stad en ons daarover kritisch wil voorzien van goede adviezen. Werk te doen, dat wel. Maar wel met veel inzet. GroenLinks en de VVD kaarten uitgebreide situatie rond jeugd aan en het leidt ook tot een motie waar ik zo meteen nog op in wil gaan. Ik zal eerst wat ingaan op de situatie in de jeugdzorg, voorzitter. We hebben op 12 september een intensieve raadsinformatieavond gehad waarin we over cijfers hebben gesproken en over de analyses die we daarop hebben gemaakt. En daarmee achten we de motie die daarover is ingediend afdoende behandeld. Dat wil niet zeggen dat u niet ook kunt verwachten van dit college dat we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. En die zijn er vele, want er zijn veel acties uitgezet zoals grip op jeugdzorg, waarin we in een tripartite overleg zoeken naar optimalisering. We zijn met nieuwe inkoopstrategieën binnen zowel bezig, zowel binnen Lekstroom als op bovenregionaal niveau op essentiële functies. Essentiële functies is een belangrijk traject. We hebben het er ook in de informatieavond over de begroting over gehad, toen de heer Holteman zei, maar is het dan belangrijk dat er vijf jongeren minder in een instelling komen en vindt u dat een mooi doel? Toen heb ik gezegd, ja, dat is een mooi doel, omdat we daarmee aan het transformeren zijn. Dus we doen wat we willen, kinderen dichter bij huis laten opgroeien in een setting die meer gezinsgericht is. En daarnaast levert het ongeveer per kind wat niet residentieel hoeft te verblijven zo'n 3 ton per jaar op. Dus als je met het terugdringen van het verblijf en het voorkomen van meer instroom in het verblijf stappen kunt zetten, dan zet je ook belangrijke stappen in het terugdringen van de kosten in de jeugdzorg. Vandaag las ik ook een rapportage en evaluatie over kamers met kansen. Daar hebben we echt goud in handen. En dat geldt ook in Nieuwegein voor de manier waarop we het onderwijskansenbeleid en het insteken zijn. Ik vind dat we in Nieuwegein, voorzitter, stappen aan het zetten zijn die zichtbaar maken dat transformatie nut heeft, zinnig is en met volle kracht voortgezet moet worden. De situatie rond Veilig Thuis Safe in relatie tot meldingen. We hebben recent moeten constateren dat het aantal meldingen van huiselijk geweld aan het toenemen is. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de verbeterde meldcode. Aanvankelijk was ik daar vrij pessimistisch over. We hebben het daar ook wel vaak in deze raad over gehad. Maar het blijkt dus wel dat hij leidt tot meer meldingen. Datzelfde doet zich bijvoorbeeld voor om thuiszitters, als je daar beter op let, dan krijg je er meer in beeld, dan stijgen je aantallen. Het is niet gunstig, maar voor de betrokkenen natuurlijk wel prettig dat er gemeld wordt. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van onze jongeren. Dan gaat het over de organisatie van het stadhuis. VVD heeft daarover gesproken en ook daar ligt een motie over voor, althans die begint daar. Laat ik in eerste plaats zeggen, Lean wordt vaak benoemd als een onderdeel van een efficiency-opgave die het huis zichzelf stelt. Zo kunnen we Lean echter niet zien. Iedereen die, net als ik, vroeger organisatieadviseur was, weet dat Lean een doorontwikkeling is van de kwaliteitscirkels van Deming. Lean is een businessstrategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Het gaat dus niet primair om efficiëntie, het gaat primair om je dienstverlening te verbeteren bij Lean. En de processen die we in Lean oppakken, moeten ook leiden tot betere dienstverlening. En die zou uiteindelijk in de prestatieindicatoren terug te vinden moeten zijn. Wat ik in de stad hoor, doet mij wel vermoeden dat we goede wegen aan het inslaan zijn. Wat dat dan gaat in de organisatie. Even kijken. Even kijken waar ik ben. Ik ben nu bij de ChristenUnie. Ik heb erop volgende staan. Oh nee, D66 gispt het college over de voortgang met betrekking tot schoolgebouwen. En maand ons nogmaals haast te maken met zowel de situatie op de Meander als de situatie in de Doorslag. De situatie rond de Meander hebben wij een paar weken geleden van weer een overleg over gehad en geconstateerd dat we half december duidelijkheid zouden moeten kunnen hebben over wat daar kan. Er zijn wel doorbraken geweest, maar het heeft erg lang vastgezeten. Dat geef ik toe. Daarin heeft u ook een toezegging van mij dat ik u daarover zal informeren. Peter de Buurten. Even in generieke zin weten we allemaal dat als we toe willen werken naar een duurzaam financieel evenwicht, mijn collega zegt dat ook geregeld, dan moeten we een aantal dingen nader onder de loep leggen. Doen we het op een manier die ook daadwerkelijk bijdraagt aan dat duurzame financieel evenwicht. En Betere Buurten is een ontzettend uitdagend project, of eigenlijk een uitdagend programma met een grote ambitie en een hele grote ambitie als we het echt over 64 wijken willen uitspreiden. Maar het heeft ook als ambitie om te leren hoe we continuïteit in stadsvernieuwing kunnen realiseren en hoe we leren optimaal te schakelen tussen infrastructureel werk en tussen sociale ontwikkeling van buurten. Die leercurve, daar zitten we goed in en momenteel loopt de evaluatie van Betere Buurten. En u kunt er als raad ook wel van uitgaan, voorzitter, dat ik die aan de raad kenbaar maak op het moment dat daar uitkomst zou zijn. We hebben afgesproken met betrekking tot deze begroting dat we het voorstel voor de volgende Betere Buurt in deze begroting aan u voorleggen. Met de beperking dat we die nog gebaseerd hebben op de kleine matrix, zal ik het maar zeggen. Dus de matrix die gaat over de 16 buurten die tot nu toe in het stoplichtenmodel zijn vertaald. Volgens ons was dat ook de uitkomst van de bijeenkomst die daarover geweest is in april. De moties. De motie over burgervoogdij. GroenLinks merkt terecht op, voorzitter, dat hij ook in Amstelveen is ingediend en op nog een aantal andere plaatsen in Nederland inmiddels op geld doet. Waar het over gaat bij burgervoogdij is me niet helemaal duidelijk uitgekomen uit de verdediging van de moties van uw kant. Is dat kinderen die in een residentiële instelling zitten, die hebben vaak te maken met wisselende voogden uit gecertificeerde instellingen. Ze blijven kort, gaan we wat anders doen, ze verhuizen, ze krijgen kinderen, stoppen met werken, komen weer terug. Dus met name waar langdurige voogdijbehoeften bestaan, is het burgervoogdijschap een oplossing voor betrokkenen om langdurig een voogd te hebben die dus echt jarenlang met jou meegaat en ook in de overgang van 18 min naar 18 plus aan jouw zijde blijft. Dat maakte het idee van de burgervoogdij ook echt anders dan het voogdijschap wat bijvoorbeeld door Save of Veilig Thuis wordt gerealiseerd te laten vervangen door een burgervoogdij. Dus deze burgervoogd wordt een soort maatje van jou door je leven heen. Omdat je nu eenmaal de pech hebt dat je heel langdurig in een instelling moet verblijven. Het zal dus ook niet in de honderden lopen, het aantal burgervoogden wat je kunt inzetten. Maar het maakt wel precies een kwalitatief verschil voor de betrokkenen. In het onderzoek zullen we moeten duidelijk krijgen waar het dan over gaat en voor welke kinderen het wel en voor welke minder geschikt is.
Interruptie van mevrouw Bijvoet.
Dank u.
Voorzitter, bedankt. Wethouder, heeft u enig zicht op of het nu al mogelijk is om burgervoogd te worden? Is het verboden? Ik bedoel, wordt het mijn indruk is namelijk dat dat nu al gewoon kan in hulpverleningsland.
Voorzitter, ik vermoed dat het kan, maar de ruggenmerg zegt de GI levert de voogd. Dus je hebt een beschikking van een plaatsing in een instelling en dan is het meestal zeer gebruikelijk dat de GI de voogd neemt. Dus zo'n wake-up call op het gebied van burgervoogdij kan helpen om de blik op het goede moment op een andere oplossing te richten. Het mogen duidelijk zijn dat ik sympathiek sta tegenover deze motie. Dan de motie inclusieve arbeidsmarkt dankzij maatschappelijk verantwoord aannemen. Ja, ik denk een aantal zaken daarover. Op pagina 85 van de begroting van leest u hoe we in de organisatie werken aan het ontwikkelen van goed werknemerschap. Waarmee niet gezegd is dat we nu al een behoorlijk goede werknemer zijn. Als je naar het bestand kijkt van de medewerkers in dit huis. Dan valt op dat wij weinig lijken te discrimineren op afkomst, leeftijd, man, vrouw, etc. De arbeidsmarkt waar we in zitten is een hele bewegelijke arbeidsmarkt. Dus het is zowel veel instroom als veel uitstroom bij gemeentes. En eigenlijk in veel sectoren die in beweging zijn, zie je dat de arbeidsmarkt, de instroom en de uitstroom, dat zijn behoorlijke percentages. Dat heeft te maken met, en daarin deel ik uw visie op de arbeidsmarkt dan niet, of uw conclusies over de arbeidsmarkt dan niet. Dat heeft met name te maken met het feit dat de arbeidsmarkt ook interessant is en mooi. Als je van gemeenteambtenaar in een onderneming wil gaan werken, is er een goede kans dat die overstap slaagt. En andersom ook. Voor zover ik het kan zien bij onze onderneming, is dat ook een redelijk succesvolle gang van zaken. Als het gaat om de waarde erachter, achter de U-motie, dan denk ik dat we weinig verschil van opvatting hebben. Deze organisatie, zoals elke andere organisatie, moet openstaan voor iedereen die geschikt is voor de job. Naar buiten toe, ik zeg niet venten we dat uit, maar is het een onderdeel wat we bij onze gemeenschappelijke regelingen nadrukkelijk aan de orde stellen, ook op verzoek van uw raad. En via SROI zijn we in staat en kunnen we in onze praktijk ook keuze maken voor aanbieders waarbij we vinden dat ze hun arbeidsmarktpolitiek beter op orde hebben. In die zin vraag ik mij af of de motie iets toevoegt aan de bestaande praktijk. En wij hadden het kort nog even over of het van belang is dat u ook vanuit de wil nog een reflectie krijgt op deze motie. Ik meen niet dat mijn collega daarop ingegaan is. Is het oké zo? Ik denk dat ik er door ben, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar wethouder Van Hengelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb in de betogen die tot nu toe voorbij zijn gekomen, heb ik één concrete vraag gehoord. En die kwam van het CDA betreffende mijn portefeuille. En die ging over de bibliotheek. En ik resumeer de vraag even zoals ik hem ontvangen heb in ieder geval. En ik dacht ik weet bijna zeker dat de vraag ging over: moet de bibliotheek niet volwaardig meedoen binnen de BISC? En BISC staat voor het Utrechts Bibliotheeknetwerk. En ik neem aan dat met het volwaardig meedoen ook bedoeld wordt van, moeten daar niet diensten afgenomen worden die momenteel niet afgenomen worden? Als antwoord op die vraag het volgende. In de technische vragen gesteld onder nummer 15 is al getracht in ieder geval om deels een antwoord te geven op deze vraag. Er staat onder andere in dat vanaf 1 januari in ieder geval de automatisering betreffende de bibliotheek nu wel afgenomen wordt binnen de BISC. Maar dat er inderdaad ook nog wel keuzes zijn gemaakt om dat niet te doen. Onder andere de kantoorautomatisering is daar niet ondergebracht. En u noemde ook nog van dat Nieuwegeiners die elders een boek willen gaan lenen, daarvoor 7,50 hoor ik geloof moest betalen. Omdat er mogelijk sprake was van een niet dekkend netwerk waarbinnen boeken die echter, zoals wel in de beantwoording van de technische vraag staat, dat Nieuwegeiners net zoveel toegang hebben tot de boeken dan andere inwoners van de provincie. Echter, één duidelijkheid. DTV heeft zich niet aangesloten bij de provinciale prijsafspraken. Dus het zou kunnen zijn dat op basis daarvan er inderdaad dus dan wel met verschillende tarieven wordt gewerkt. Ik denk dat de keuze van DTV om wel of niet BIS-diensten af te nemen in principe past binnen hun visie op hun eigen bedrijfsvoering. Maar ik weet dat er met regelmaat afstemming is tussen DTV en BISC om te komen van wat kunnen wij nog met elkaar doen. Er is van beide kanten belangstelling. BISC, zoals wij het geregeld hebben binnen onze bibliotheek, of binnen de DTV. Vanuit de andere kant van wat kan BISC ons nog meer leveren om het beter of nog beter te maken. En ik zal in ieder geval in bestuurlijk overleg dat ik met regelmaat voer met de directeur-bestuurder van DTV hier nog eens naar vragen hoe dat nou precies zit.
Interruptie van de heer Horst.
Ja, voorzitter. Dank aan de wethouder voor zijn reactie. En hij refereert ook aan de beantwoording van de technische vragen. En die vonden we toch nog wat onduidelijk op een aantal punten. Vandaar dat ik het ook in mijn bijdrage heb willen aanstippen en ook geprobeerd heb het concreet te maken. Want het is onze indruk dat de keuzes die door onze bibliotheek worden gemaakt uiteindelijk betekenen dat de kosten hoger zijn voor de bedrijfsvoering en ook voor een deel voor onze inwoners. Dat vinden we jammer en we vinden dat eerlijk gezegd ook foute keuzes. Nu gaat de bibliotheek natuurlijk over zijn eigen bedrijfsvoering, maar op het moment dat de rekening bij ons komt te liggen, vinden we dat we daar wel ons over uit mogen spreken. Dus het zou wel goed zijn, en ik, voorzitter, ik wil de wethouder daar ook in aanmoedigen om het kritisch gesprek hierover met de bibliotheek te blijven voeren, want het kan niet zo zijn dat ze elke keer de hand bij ons ophouden terwijl ze keuzes maken in bedrijfsvoering die in onze ogen niet nodig zijn.
Voorzitter, aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Horst, dank u wel voor uw betoog. Ik sta er nagenoeg hetzelfde in, vandaar dat ik ook aangaf dat ik het er wel over wil hebben. U vraagt om een extra kritisch gesprek. Ik zal het nogmaals bevragen en ter sprake brengen en dan hoort u van mij terug. Ja?
Dank u wel. Dank u wel. Ik vraag even of de heer Monroy het voorzitterschap kan overnemen. Er nog een drietal zaken zijn waar ik een antwoord op moet geven.
Prima, dat zal ik dan vanaf hier doen.
Het eerste wil ik ingaan op de vraag van de heer Snoeren. Die vraagt of er nog wat nodig is om meer te doen aan de bestrijding van ondermijning. Ik hecht aan om even het volgende daarvan te zeggen. We hebben als regio Midden-Nederland ruim 9 miljoen voor de 3 jaar gekregen, 2019, 20 en 21. En we doen ons grote best bij de Rijksoverheid om te zeggen dat dat geld structureel moet zijn. Want anders heeft het geen zin. We zijn op dit moment heel erg bezig met het afstemmen tussen de Belastingdienst, politie en OM en gemeente. Welke capaciteit we nodig hebben om te werken met die bestrijding voor die ondermijning. En je hoorde al, 3 van die partijen zijn afhankelijk van Rijksfinanciering, de Belastingdienst, de politie en het OM. En wat ik zie is dat gemeenten de afgelopen jaren, niet alleen de gemeente Nieuwegein, maar bijna alle gemeenten in de regio extra geld hebben vrijgemaakt voor om meer aandacht te besteden aan ondermijning. Nou is de keten altijd net zo sterk als de zwakste schakel. Dus als er nou meer geld bij gemeenten komt, maar bij het OM gebeurt er minder en bij de politie niet, Ja, dan is dat niet zo effectief. Dus op dit moment, en anders hadden we het ook voorgesteld, zal er geen vraag komen van het college voor extra geld voor ondermijning. Maar we zijn dus wel heel erg bezig om de capaciteitsproblemen die bij de OM zitten, bij de politie zitten en bij de belasting zitten, om te kijken hoe dat zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen, om daarmee maximaal resultaat te halen met de middelen die er nu zijn. Ja, en de roep om meer geld voor de politie, meer mensen bij de politie, ja, die is bekend, daar sta ik ook achter. En tegelijkertijd weten we, als er meer mensen opgeleid moeten worden, dat dat nog een aantal jaren zal gaan duren voordat dat echt voden naar de dijk zet. Ook nog in de wetenschap dat de komende jaren behoorlijk wat mensen ook de dienst zullen verlaten vanwege pensioen en dergelijke. Dus dat is het systeem waar we op dit moment in zitten. Dus er komt, als we dat nodig vinden, dan komen we met die extra vraag, maar op dit moment niet. En tegelijkertijd, wat is precies nodig? Ja, oneindig zullen we bijna zeggen, want je hebt nooit genoeg om alles te kunnen doen, maar met de middelen die er nu zijn, probeer het maximaal te bereiken. Dan kom ik ook bij de betoog van mevrouw Peters, die over de motie 56 zegt, ik ben niet tevreden, tenminste, ik denk dat te horen. Maar als ik kijk en het college kijkt naar motie M56 en het antwoord wat we daarop hebben gegeven, dan gaat het eerste deel van die motie over wat heeft u nodig voor het gewenste niveau om te handhaven. We hebben in juni van dit jaar een brief met een uitvoerige bijlage geschreven en aangegeven waarom wij denken wat het gewenste niveau is en wat we daarvoor nodig hebben en hoe we dat invullen. Dus ik denk dat wij, het college denkt dat wij antwoord hebben gegeven op het eerste onderdeel van die motie. Daar heeft in juni ook die brief over gehad. U bent nu de eerste die zegt van ja, ik ben daar misschien niet tevreden over. En de tweede is dat u, en dat komt u ook op terug, het meer specialiseren van de BOA's. En daar zijn we ook uitvoerig op ingegaan. Waarom dat beter is om te doen wat we nu doen. Omdat die specialisatie ons eerder minder helpt dan dat je de BOA's breder kan inzetten. Dus ik verwijs eigenlijk heel erg nu naar die brief met die bijlagen die we toegestuurd hebben. Ja, en als ik dan aan u vraag van als u niet tevreden bent, dan zou ik wel graag willen horen wat er precies is waar u dan nog niet tevreden over bent en wat niet goed gedaan is. Want wij denken dat wij op een adequate manier antwoord hebben gegeven op de motie. De laatste is de raad betrekken bij 50 jaar. De vraag van meneer Monroy, er staat in de begroting nu 100.000 euro. We zijn met een klein groepje intern als we kijken van wat kan je voor 100.000 euro. Ik schrik overigens als je echt iets wil organiseren wat de kosten daarvan zijn. En dan moeten we nog heel erg kijken. Ik zal de vraag van meenemen van betrekken van de raad. Want er zijn ook mensen in de stad die maken zich druk om met allerlei ideeën. Maar als ik alle ideeën bij elkaar optel nu al, dan kan ik ook zeggen dat het bedrag van wat wij nu voorstellen aan u in de raad, dat veel te klein is. Dus we zullen heel goed moeten kijken wat we voor dat bedrag kunnen gaan doen. En het signaal van betrek op een of andere manier de raad, dat lijkt mij een goed signaal, dat neem ik mee. Voorzitter, ik kijk die kant uit, maar ik moet die kant uitkijken. Ik zou het hier bij willen laten, dank u wel.
Dank u wel, nou mag u ook gelijk het voorzitterschap weer overnemen.
Dan ga ik naar de tweede termijn.